Het is tijd en we gaan beginnen. Ik heet u allemaal heel hartelijk welkom. Fijn dat u er bent en we hopen dat we samen met Dominee Beens een heel goede avond mogen ontvangen uit Gods hand. We gaan eerst samen zingen Psalm 52, het zesde en het zevende vers. Psalm 52, vers 6. Maar ik zal als de olijfboom groeien in het huis des groten Gods. Ik zal in eer en godsvrucht bloeien, God is mijn steun en rots. Op zijn gunst mij toegezijd, vertrouw ik in eeuwigheid. En vers 7, mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Psalm 52, het zesde en het zevende vers. U voor in gebed. Heere van hemel en van aarde, eerbiedig danken we u voor het grote goed ons gegeven dat we te midden van al onze bezigheden vanavond hier samen mogen zijn. En dat we thuis bij onze kerktelefoon mochten afstemmen op wat er in dit gebouw allemaal zal worden gezegd. Heren, wat zijn we uw grote naam veel dank verschuldigd. Wanneer we letten op zoveel mildheid en op zoveel gunst, ook aan ons weer bewezen. En we erkennen dat wij dit alles bepaald niet verdiend hebben. Dat we vaak in ons doen en laten tonen dat wij genoeg hadden aan onszelf en dat wij altijd maar weer zelf de weg wilden uitstippelen die wij wensten te gaan. En dat we vaak al tevreden waren met allerlei oppervlakkige zaken. En dat we er niet altijd naar stonden te groeien tot eer van uw grote naam. En nu mogen wij een ogenblik stil zijn. En samen gaan luisteren naar wat een van onze oud-predikanten ons mag meegeven vanavond. Hij zal dankbaar zijn in de voor hem vertrouwde omgeving terug te zijn, om hier en thuis het nodige mee te geven ter overweging. Heren, dan weet u hoeveel stemmen er in ons leven kunnen klinken. En dat zou ook vanavond kunnen gebeuren. En dat wij niet altijd oor en oog hebben voor u en voor al wat u van ons vraagt. En daarom bidden we eerbiedig van u, of u met uw geest in ons midden wilt zijn. En of we het samen rondom de open Bijbel goed mogen hebben. En dat we weer zoveel mogen overwegen. Dat we zeggen, het was een rijke avond. We hebben veel gehoord. We kunnen er ook ons voordeel mee doen. We hebben weer opnieuw onderstreept gekregen hoe de Heere wil dat wij onze levens zullen inrichten. Heere, gedenk ons in alles. En maak u het goed. In het bijzonder met onze collega, als hij spreken mag. Geef hem veel vrijmoedigheid. En ook een dankbaar hart om toch altijd maar weer een getuige van u, de grote God en Koning, te mogen zijn. En dat wij samen ook als leden van de gemeente hier mogen zijn en thuis mogen luisteren. En dat we weer zoveel mogen ontvangen. Dat we mogen zeggen, ja, dat is de weg. En het is een begaanbare weg. De Heere zij geprezen. Hij laat mij niet in het onzekere hoe mijn leven eruit moet zien. En als we dan bij het luisteren allerlei dingen in ons eigen leven waarnemen waarvan we zeggen moeten, die diepte en die hoogte hebben wij nog altijd niet bereikt. En we waren er blind voor. Dat we dan toch weer dit alles mogen bedenken. En mogen zeggen, en nu weet ik het zeker. Wat de Heere ook van mij vraagt. Heere, help ons. Leid ons. En geef ons samen goede ogenblikken. We mogen het u eerbiedig vragen. In Jezus' naam. Amen. Ik wil een gedeelte voor u gaan lezen uit het Nieuwe Testament. De tweede brief van Petrus, daarvan hoofdstuk 3, de versen 8 tot en met 18. De schriftlezing voor vanavond is dus 2 Petrus 3, de versen 8 tot en met 18. Wij lezen daar de Heilige Schrift als volgt. Doch deze ene zaak zij u niet onbekend, geliefden, dat één dag bij de Heere is als 1000 jaren, en 1000 jaren als 1 dag. De Heere vertraagt de belofte niet gelijk enigen dat traagheid achten, maar is langmoedig over ons, niet willende dat enigen verloren gaan, maar dat ze allen tot bekering komen. Maar de dag des Heren zal komen als een dief in de nacht, in welken de hemelen met een gedruis zullen voorbijgaan, en de elementen branden zullen en vergaan, en de aarde en de werken die daarin zijn zullen verbranden. Terwijl dan deze dingen alle vergaan, hoedanigen behoort gij te zijn in heilige wandel en godzaligheid, verwachtende en haastende tot de toekomst van de dag Gods, in welke de hemelen door vuur ontstoken zijnde zullen vergaan, en de elementen brandende zullen versmelten. Maar wij verwachten, naar zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, in de welke gerechtigheid woont. Daarom, geliefden, verwachtende deze dingen, benaarstigt u dat gij onbevlekt en onbestraffelijk van hem bevonden moogt worden in vrede. En acht de langmoedigheid onzes Heren voor zaligheid, gelijkerwijs ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid die hem gegeven is, u lieden geschreven heeft. Gelijk ook in alle zendbrieven, daarin van deze dingen sprekende, in welke sommige dingen zwaar zijn om te verstaan, die de ongeleerde en onvaste mensen verdraaien, gelijk ook de andere schriften tot hun eigen verderf. Gij dan, geliefden, zulks tevoren wetende, wacht u dat gij niet door de verleiding der gruwelijke mensen mede afgerukt wordt en uitvalt van uw vastigheid, maar wast op in de genade en kennis van onze Heere en Zaligmaker, Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, bij de nu en in de dag der eeuwigheid. Amen. Tot zover het gedeelte uit de Heilige Schrift dat ik u wilde voorlezen vanavond. Ik zei al dat we dankbaar zijn dat u hier zijn mag en dat de mensen thuis bij hun kerktelefoon zitten mogen en ook met ons in de geest verbonden zijn. Maar hoe zouden we verder kunnen gaan zonder dat ik ook een woord van hartelijk welkom aan dominee Beens heb gericht. Dat doe ik, broeder, bij deze. We zijn heel erg blij en dankbaar dat u in de toch wel vertrouwde omgeving weer terug mag zijn. En het begon een beetje spannend te worden zo tegen 7:15. Maar de weg was in elk geval voor hem bekend. Alleen, ja, de wegen zelf, bereidbaar ja dan nee. Het is gelukkig allemaal goed gekomen. En ik zou zeggen, stel ons geduld niet langer op de proef en we gaan graag naar u luisteren.
Meneer de voorzitter, beste vrienden, ik kan toch eigenlijk moeilijk beginnen zonder vanavond ook een soort gelukwens uit te spreken. Het is 20 jaar geleden dat de cursus geestelijke vorming van start ging. En zie daar, vele zaken zijn gesneefd, maar de CGV bestaat nog. En dat is toch een gelukwens waard. Geen prestatie, dat voelt geen van u, denk ik zo. Maar een zegen dat de Heer het initiatief van destijds gekroond heeft met zijn zegen en dat het nog altijd een stuk is dat in een behoefte voorziet in de gemeente. Ik denk nog aan de tijd terug dat we met collega De Jong en collega Vergunst dit hebben opgezet en Kati Mulder is nog altijd het vaste punt op het programma gebleven. Al die jaren, dat doet goed dat er ook een constante factor in het verhaal aanwezig is. Ik vind het fijn dat ik vanavond nog een keer in uw midden mag zijn, juist ook in dit 20ste jaar. En ik wil dus vanavond tegen u iets zeggen over het onderwerp opwassen in de genade en kennis van Christus. Ik wil dan beginnen met te zeggen dat dat thema een zekere actualiteit niet kan ontzegd worden. Ik denk dat u ongetwijfeld in de loop van de laatste jaren meerdere malen dit thema hier en daar bent tegengekomen in de kerkelijke pers. In de hoop ook dat dat thema niet iets modisch heeft zoals dat zo vaak in de kerkelijke pers het geval is. Ik dacht een poosje terug nog, hoort u nog wel eens iets over het conciliair proces eigenlijk? Daar zijn wij, ik weet niet hoe druk aan geweest en zie daar, niemand heeft het er meer over. Thema van vanavond verdient in ieder geval beter. Het is ook op onze agenda's, heb ik het idee, in de kerkelijke situatie terechtgekomen. Ons op een bepaalde wijze vaak onder andere de aandacht gebracht en aangereikt vanuit, laat ik maar zeggen, de evangelische stroming, de evangelische denktrand. En dat zou ermee samen kunnen hangen dat in onze eigen kringen dit onderwerp niet altijd de aandacht heeft gekregen die het verdient. Ik hoop althans dat u dat vanavond aan het einde met mij zult eens zijn, dat het dat onderwerp onze aandacht verdient. Opwassen in genade en kennis, wat zegt de Bijbel erover? Wat is geestelijke groei eigenlijk? Dat is het eerste punt dat onze aandacht vraagt. Tweede dat ik aan de orde wil stellen is de samenhang met de kennis van Christus. En het derde element in de lezing van vanavond behelst de vraag, wat kan de groei, het opwassen in genade en kennis bevorderen? Ik zou er met gemak nog een paar punten bij kunnen bedenken, al was het alleen maar de factor van de belemmering, die natuurlijk ook te bedenken valt. Ik laat dat vanavond voorshands buiten beschouwing. Wilt u daarin de vragen op ingaan, dan kan dat natuurlijk altijd. Wanneer we vanavond nadenken over opwassen in de genade en kennis, dan lijkt dat eigenlijk op het intrappen van een open deur als ik zeg dat er in dat geval sprake moet zijn van kennis. Kennis van het geloof. En we hebben van Calvijn geleerd dat u daar hoofd en hart niet tegen elkaar moet uitspelen. De kennis, zoals Calvijn ons die geleerd heeft, is een kennis waarin hoofd en hart gezegend samengaan. Dan moet er dus sprake zijn van kennis, van geloofskennis. Dat is intussen minder vanzelfsprekend dan het lijkt. Of het moet zijn dat u de gedachte bent toegedaan dat een mens met het geloof geboren wordt. Ik kom die geluiden tegenwoordig nog wel eens hier en daar tegen, ook in onze eigen gemeenten. Het lijkt alsof het heel vanzelfsprekend is dat een mens gelooft en dat hij het geloof heeft. Alsof wij niet wederom geboren moeten worden, omdat wij anders het koninkrijk Gods niet kunnen zien. En ik ga vanavond niet in op het verband tussen wedergeboorte en geloof. Ik zeg alleen maar tegen u, houd die maar zo dicht mogelijk bij elkaar. Dat lijkt mij in ieder geval de veiligste weg. En als het over opwassen in de genade en kennis gaat, de geloofskennis, dan gaat het altijd er weer om dat we dat geloof ook goed voor ons hebben. En dan kom ik met u terecht, het kan niet missen, bij de beide fundamentele zondagen van de Heidelberger Catechismus. De zevende en de 23e. De zevende met haar definitie van het waarachtige geloof, dat bestaat in kennis en vertrouwen, en de 23e zondag met haar omschrijving hoe dat geloof werkt, functioneert in het stuk van de rechtvaardiging door het geloof, de rechtvaardiging van de goddeloze. Wat baat het u nu dat gij dit alles gelooft? Over die geloofskennis gaat het. Alles wat leeft, als het goed is, kent groei en ontwikkeling. Ik hoef u dat vanavond niet omstandig uit te leggen en aan te tonen. Een kind, als het goed is, groeit op tot volwassenen. Het zaad dat in de akker gestrooid wordt, groeit op. Al maakt het een stervensproces door. Dat komt vanavond ook aan de orde. Het groeit op en het rijpt tot oogst. En een gelovige kan ook niet in de geestelijke kinderschoenen blijven staan. Hij moet opwassen in de kennis en de genade van Christus. Ik kan niet een heel breed scala van teksten vanavond opsommen. Dat zou te ver voeren. Ik heb er een paar uitgelicht. Wat het Oude Testament betreft, dan denk ik aan Psalm 92... Een rechtvaardige zal groeien als een palmboom, hij zal wassen als een cederboom op de Libanon, die in het huis des Heren geplant zijn, zal gegeven worden te groeien in de voorhoven van onze God, en in de grijze ouderdom zullen zij nog vruchten dragen. Nieuwe Testament levert ons meer specifiek, zo u dat wilt zeggen, bewijsmateriaal voor de materie van vanavond, met name in de brieven van het Nieuwe Testament. Denk aan bepaalde passages uit de brief aan de Efeziërs, het tweede hoofdstuk, het vierde hoofdstuk. Beelden die gebruikt worden, gebouw dat op was tot een heilige tempel in de Heere. En al ziet dat dus meer op de groei van de gelovigen tezamen, als gemeente, als geheel. U begrijpt dat je de opwas van de persoonlijke gelovigen daarvan nooit los kunt maken. Er is in het vierde hoofdstuk van de brief aan de Efeziërs ook het appel om de waarheid te betrachten in de liefde en alleszins op te wassen in hem die het hoofd is, namelijk Christus. Daarachter steekt ook in die context de gedachte dat de gelovigen de eerste tijd na hun bekering, en dan moet u natuurlijk wel de specifieke situatie wat voor u hebben, dat de apostel schrijft aan christenen uit de heidenen, met die, je zou vandaag zeggen, de grote cultuurschok die het op allerlei manieren betekend heeft, situatie dat de gelovigen de eerste tijd na hun bekering nog wel eens wat weg kunnen hebben van onmondige kinderen, die nog onervaren zijn in de dingen van het geloof, die ook nog wel eens voor allerlei invloed openstaan. Mij dunkt, dat kennen wij ook wel. Soms kan een mens in die fase toch nog wel wat hebben van een stuurloos schip dat zwalkt op de mening en de waan van de dag, opvatting van bepaalde mensen. Wat kun je je daarnaar richten? Wat kun je daar slaafse eer aan bewijzen? En dat is soms een fase tot de zelfstandigheid. En soms blijven mensen daar ook in steken. Dat is een gevaar dat ik vanavond graag onder uw aandacht breng. Duidelijk voorbeeld van bewijsplaatsen, zo u wilt, vormt ook het woord van Paulus in Colossenzen 2, vers 6 en 7. Gelijk ge dan Christus Jezus de Heere hebt aangenomen, wandelt alzo in hem, geworteld en opgebouwd in hem, en bevestigd in het geloof, gelijk gij geleerd zijt, overvloedig zijnde daarin met dankzegging. Ik wijs ook op 1 Petrus 2 vers 2, waar u leest, als nieuwgeboren kinderkens weest zeer begeerig naar de redelijke onvervalste melk, opdat ge daardoor moogt opwassen. Pasgeboren kinderen, daarmee vergelijkt de apostel de prille gelovigen, en hij vestigt vooral onze aandacht daarop dat die kinderen, als ze gezond zijn, honger hebben. Die verlangen naar melk. Dat is het eigene van een klein kind dat moet groeien. En u begrijpt dat, ik grens het ook wat af, dat daarmee niet de tegenstelling tussen melk en vaste spijzen aan de orde is. Waar het Petrus daarom gaat, is dat de gelovigen naar het woord van God moeten verlangen om geestelijk op te wassen. Naar het woord van God moeten verlangen, zoals pasgeboren kinderen naar melk verlangen. Opgroeien tot de zaligheid. En daar voegt zich, denk ik, in het hele patroon van de apostolische brieven ook deze notie bij in, dat dat een ontwikkeling is die uit moet lopen op het einddoel. Denk aan woorden van de apostel Paulus in Filippenzen 3 over het jagen naar het wit tot de prijs der roeping Gods, niet omzien maar vooruitzien, dat heeft daar ook alles mee te maken. En in dat kader staat ook wat dominee Kunz u heeft gelezen, 2 Petrus 3 vers 18, maar tegenstelling wast op in de genade en kennis van onze Heere en zaligmaker Jezus Christus. En u hebt denk ik in de gauwigheid wel opgepikt uit dat hoofdstuk. Dat staat daar heel nadrukkelijk. En dan zult u wel merken dat de actualiteit in allerlei verbanden met de handen te tasten is. Ook voor ons vandaag. Dat staat daar nadrukkelijk in het kader van de dreiging. Van de afval. Mogelijke meegesleept worden in de dwaling van de zedelozen en van de spotters die het geloof in de wederkomst op de hak namen. De gelovigen, zegt de apostel, moeten erop toezien dat ze stevig in hun schoenen staan. Want anders verongelukken ze onderweg. En dat moet u zo laten staan. Dat moet u niet neutraliseren met te zeggen, ja, een kind van God komt er toch altijd en er is de volharding der heiligen. Dat is ook waar. Maar de schrift brengt de gezonde, evenwichtige spanning aan. Gelovigen moeten stevig in hun schoenen staan om niet om te vallen en meegesleept te worden. En het allerbeste middel daartoe is de opwas in de genade en de kennis van de Heere Jezus Christus. Ik kom zo bij mijn tweede gedachte. De rol van de kennis van Christus. in het gegeven van de opwas in de genade en de kennis. Als je alle teksten zou rubriceren, dan zou je natuurlijk tot de conclusie komen dat het niet alleen om de kennis van Christus gaat in ons hoofdstuk. Niet het enige element is dat bij die opwas ter sprake moet komen. Er zijn natuurlijk veel meer facetten aan verbonden. Maar ik zou toch zonder moeite dat hoofdstuk, dat stuk van de kennis van Christus, tot het centrale gegeven willen bestempelen. Waaruit al dat andere uitwaaiert. Centraal voor het geloof is de kennis van Christus. Zoals hij u en mij in het evangelie wordt voorgesteld en verkondigd. En daar is de Bijbel zonder klaar in, die kennis van Christus, dat is een werk van de Heilige Geest van God, die ons verstand verlicht, zodat wij met geopende oren en harten de boodschap van het evangelie gaan horen. Ik licht daar een paar dingen uit. De noodzakelijkheid van deze zaligmaker gaan bespeuren, gaan onderkennen. Het grote wonder ontdekken dat Christus roept tot de zaligheid, zonder enige voorwaarde van onze kant waaraan wij zouden moeten voldoen. Noem een ander element, beschuldiging door de wet, de veroordeling onder de wet. De vrijspraak door het evangelie. Met als resultaat, om dat wat wereldse woord te gebruiken, met als resultaat dat Christus alleen overblijft en in dat voortgaande opwassende leven, want dat staat daar ook op de achtergrond, wij alle dingen schade en drek gaan achten om de uitnemendheid van de kennis van Christus Jezus. Filippenzen 3. Versen 7 en 8. Want de vraag dringt zich aan ons op vanavond. Zijn wij klaar wanneer wij deze dingen door de Heilige Geest in beginsel mogen kennen? Ik ben mij ervan bewust dat het niet wat gevaarlijk kan zijn om ons in deze te spiegelen aan de discipelen. Omdat je niet zomaar even in de weg die de discipelen gegaan zijn, in hun omgang met de meester en de ontwikkeling van hun geloofskennis, een soort heilsweg moet fabriceren die voor iedereen stap voor stap zo moet gelden. Maar wat wel duidelijk is, dat het bij de discipelen, om dan toch dat voorbeeld te gebruiken, het een lange weg geweest is eer ze het volle licht over Christus en zijn werk zagen opgaan. En wat hun in aanvang duidelijk geweest is, en toch met een soort schemer overtogen was, dat moest ook een verdere verdieping ontvangen door het onderwijs van de Heilige Geest. En zo moest de kennis van de Heere Jezus Christus in hun leven groeien van stap tot stap in een proces. En dat kunt u bij Petrus vinden in de brieven en bij Paulus. Een proces dat hun hele leven lang in beslag heeft genomen tot aan hun laatste ademtocht toe. Ik leg daar vanavond een zinsnede uit ons doopformulier tegenaan. Dat de Heilige Geest, wanneer we in de naam van de Geest gedoopt worden, dat de Heilige Geest ons toe-eigent hetgeen wij in Christus hebben, ontvangen hebben, toegezegd gekregen hebben. Dat de Geest ons nieuwe facetten van de persoon en het werk van de Heere Jezus Christus doet zien. En wanneer wij bestellen dat Christuskennis een heel centraal gegeven is in deze opwas in genade en kennis, dan zou ik vanavond graag willen denken aan een verdergaande ontsluiting van wat in hem is en wat de Geest ons krachtens de doopbelofte ook wil toe-eigenen. Dan denk ik, vrienden, aan, en dat is allemaal in de catechismus te vinden, als u het daar niet vindt, dan bestaat het geloof ik niet.
Daar moet u maar aan denken. Dan denk ik aan de namen van Christus. Aan de ambten van Christus. Aan de staten van Christus. U weet toch al wat we daarmee bedoelen, hoop ik. Na 20 jaar moet u dat weten. Staat van de vernedering en de staat van de verhoging van Christus. In dat vaster en zekerder zinken op de betrouwbare belofte van hem. Ook dat verstaan dat wij de zaligheid in de vorm der belofte hebben. Zolang we hier op de aarde zijn en dat zalig worden uiteindelijk betekent leven op de belofte. En leven uit de belofte, toepassing niet uit, maar in de beloften die in Christus ja en amen zijn. En als wij die tekst citeren, stoppen wij daar vaak. Daar staat achteraan die veelzeggende woorden, Gode tot heerlijkheid door ons. Slaat u dat niet over, want daar hebt u ons onderwerp onder andere. Ook in die paar woorden, Gode tot heerlijkheid door ons. Dus een verstaan van wat in Christus is. En weet u waar ik dan ook aan denk en de vinger vanavond bij wil leggen? Aan bepaalde woorden die de apostel Paulus, uitdrukkingen die hij bijna strijk en zet bezigt. U weet wel, woorden over het mede gekruisigd, gestorven en begraven zijn en het mede opgewekt zijn met Christus en het mede met hem gezet zijn in de hemel. Dat leven dat met Christus verborgen is in God. Die dingen. Daar gaat het om. En dat is, en dan kom ik er toch op uit, dat is vaste spijzen die wij nodig hebben om op te wassen in de genade en de kennis van Christus. Natuurlijk zou op dat punt, vrienden, heel wat te zeggen zijn over de zekerheid van het geloof en over het hoe en over het wat daarvan. Dat laat ik vanavond rusten. Wij moeten bij het opwassen in de genade en de kennis van Christus zeker niet in de laatste plaats ook denken aan wat u gerust mag noemen het tere punt. Of moet ik misschien zeggen het zere punt van de verzegeling met de Heilige Geest. Daar is best verschil van mening over hoe je Efeze 1 vers 13 en 14 waar dat begrip naar voren komt moet uitleggen. De vertaling in onze Statenvertaling heeft velen aanleiding gegeven om te denken dat die verzegeling een bepaalde daad van God is die desnoods lange tijd na het tot geloof komen kan plaatsvinden. Een zeker extra met daarbij de gedachte dat de verzegeling dus ook niet zo essentieel hoeft te zijn voor het geloof, dat dat met eerbied gesproken tot de toegiften behoort, die de Heere aan sommigen geven wil, en dan meestal nog niet al te lang voor hun sterven. Er is een hele theologie op ontwikkeld, waarvan ik eerlijk moet zeggen dat ik die zo in die versen van de schrift absoluut niet terug kan vinden. Wij moeten ook eerlijk durven zijn. En niet aan een soort gemeente theologie in slechte zin willen toegeven. Want de vertaling kan heel goed luiden en is ook heel goed mogelijk uit de grondtaal. Toen gij tot geloof gekomen zijt, zijt ge verzegeld geworden met de geest der belofte, waardoor ik zeg vanavond dat de verzegeling met de Heilige Geest het voorrecht is van ieder die tot geloof komt. Ook dat geloof dat zo groot is als een mosterdzaad. En toch is dat denk ik een zegen die vraagt om verdieping, bevestiging. U mag ook zeggen herhaling. Dat de Heere dat opnieuw en dan dieper en grondiger en hechter in ons leven uitwerkt. Die verzegeling die toch ook de betekenis in zich heeft dat de Heere ons als zijn eigendom verzegelt. Dat niemand eraan kan komen. En dat niemand ons hem ontroven kan. En dat God zijn stempel en merk in ons en op ons afdrukt. En ik denk dat de brieven ons ook duidelijk maken dat dat alles op zijn beurt ook te maken heeft met een nauw leven. Met de heiliging van het leven. Met de tere omgang met God. Met de verborgen omgang met God. Waarin God door de Heilige Geest deze diepe dingen aan ons wil schenken. Zodat wij zeggen zullen bij de opwas dat geen ding ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods welke is in onze Heere Jezus Christus. Die grondige vastheid die daarin aan het geloof gegeven wordt, dat we het onverliesbare eigendom van Christus en van de Vader voor alle eeuwigheid zijn geworden. En dat zelfs de duivel ons dat niet ontnemen kan en ons eigen vlees het ons nooit ontroven kan. Hoezeer dat ook opspeelt en worstelt tegen de geest van God. En dat is nauw verbonden met de stimulans voor het besef. En dat is toch uiteindelijk, lieve vrienden, de strekking van heel de zaligheid en van het zaligmakende werk van Christus. De spits daarvan is immers niet in de eerste plaats op u en op mij gericht. Maar is in de eerste plaats op God gericht. Wij worden hersteld in de oorspronkelijke positie. Als Adam en Eva in de staat der rechtheid. En de zaligheid van dit tweetal was daarin gelegen dat ze er waren voor hun God. Hem tot ere, hun leven aan hem gewijd. En dat heeft er allemaal mee te maken dat we die grote hoofdlijnen van de zaligheid hoe langer hoe scherper gaan zien. En dat we dan ook bovendien in die opwas in genade en kennis van Christus langzaam maar zeker, en het kost strijd en moeite, verlost worden van een zeker egocentrisme. Er zijn veel goedbedoelende gelovigen die toch al te zeer om zichzelf cirkelen. Begrijpt u wat ik bedoel? Je kunt natuurlijk altijd de vinger aan de pols hebben en de geestelijke thermometer opnemen en allerlei dingen registreren en dan toch in een wankele gang gaan. Terwijl waarachtig geloof in de opwas, in de genade en kennis, vrienden, ook leert geloven wanneer het oog niet ziet en ons hart niet voelt. En als ik in duisternissen wandel en geen licht heb, toch te betrouwen op de naam des Heren en te steunen op mijn God. Dat is volwassen geloof. En het is tegelijkertijd zo kinderlijk als het maar kan. Hoe kinderlijker, hoe volwassener. En hoe volwassener, hoe kinderlijker een mens, een kind van God, wordt. En dan moeten we, ja, er zijn zoveel dingen die ik wil aanstippen, maar dit nog dan. Dan moeten we er ook bij bedenken dat werk van de Heilige Geest, dat zo van eminent belang is, omdat het ons de kennis Gods ontsluit en ons daarin bevestigt. En ons daarin opvoedt en vastmaakt en verzegelt, toch niet een op zichzelf staand iets is waardoor de Heilige Geest centraal komt te staan. Het is immers eigen aan de Heilige Geest om in de schaduw als het ware te staan. En Christus te verheerlijken, die zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. Hij zal altijd weer het licht op Christus laten vallen en in en via Christus op de Vader. En daarmee, met die gedachte, die puur Bijbels is, zijn we ook bewaard voor en afgeschermd tegen allerlei vormen van geestdrijverij die vandaag in en om de kerk heen zwalken en die heel wat slachtoffers maken. Wat voor naam het ook mag hebben, dat kunt u zelf vanavond wel invullen. Maar er is een groot gevaar, juist ook onder degenen die de mond altijd vol hebben over geestelijke groei, dat er ook wildgroei kan zijn. Wanneer namelijk het woord niet meer de corrigerende factor is en we onszelf overgeven aan onze gevoelens en aan de openbaringen die van de hemel vallen en meer van die dingen meer. En wat God ons heeft geopenbaard en wat we van binnen ervaren en wat dan de waarheid moet zijn. Terwijl wij ons niet meer laten eiken aan de norm van de schrift zoals de Heilige Geest onszelf in Christus en in God gegeven heeft. En dat kan heel gemakkelijk leiden tot een op den duur je door het woord van God niet meer laten leiden en corrigeren. En met je mooiste geestelijke ervaringen uit te torenen in je Babeltoren boven de schrift en boven het woord des Heren zelf. Moet ik nog iets zeggen over de vervulling door de geest? Dat is ook een kwestie die thuis hoort in dat opwassen in de genade en kennis. Heb ik daarbij het oog op de een of andere extatische gebeurtenis? Nee. Gods kinderen blijven mensen met de beide benen op de grond. Alsjeblieft, alsjeblieft. We lopen niet in de wolken en niet in de watten. Maar ze zijn nuchter. En daarom hoeven we het niet in de extatische toestanden te zoeken. Maar als vervuld worden met de Heilige Geest in de Bijbel aan de orde komt, dan komt het nota bene zelfs aan de orde als een bevel. Efeze 5, wordt vervuld met de Heilige Geest. En ik denk dat er niet veel fantasie voor nodig is, helemaal geen fantasie voor nodig is, om voor uzelf te bedenken dat dat dan dus moet betekenen dat wij ons geheel en al door de drie-enige God laten leiden. Het staat ook te midden van allerlei pastorale adviezen en voorschriften die met de concrete levenswandel te maken hebben. U herinnert u vast wel de zinsnede dat ze niet vervuld moeten worden van wijn, maar wel van de Heilige Geest. Zo nuchter is dat. Door de Heilige Geest te worden vervuld. Hij leidt ons. Is dat niet het meest doorslaggevende kenmerk van de kinderen Gods? Romeinen 8, vers 14. Zovelen als er door de Geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. Dat betekent de kruisiging van u en mijn leven tot onze laatste snik aan het kruis van de vraag, wat wilt gij dat ik doen zal? En dat Christus tot in de uiterste hoeken van ons leven gestalte krijgt, opdat we de strijd tegen de zonde en de duivel in zijn naam en tot eer van zijn naam strijden. En al de dingen die ik nu op een rij gezet heb, behoren eigenlijk tot dat, ik zou bijna zeggen, onder het overkoepelende orgaan van de bekering. Zondag 33 van de Heidelberger. Afsterven van de oude en het opstaan van de nieuwe mens. Is opwas in de genade en kennis dus altijd iets wat opwaarts gaat? Als je sommige mensen wel eens hoort, dan zou je dat wel denken. Ze zijn in staat om hun vorderingen geweldig goed te meten. En ik ben wel eens iemand tegengekomen die tegen mij zei dat hij het laatste half jaar niet meer had gezondigd. Ik hoop dat u duidelijk zal zijn dat dat het dus niet is. Er worden wat teksten uit de Bijbel op het slachtaltaar gelegd, of op het procrustusbed van iemands opvatting. En dan hakken we net zolang tot de tekst onze formaten heeft. Dat kan ook met de tekst uit de brief van Johannes, die uit God geboren is, zondigt niet. Dat letterlijk fundamentalistische lezen van de Bijbel, dat zoveel verduistert en zoveel verwarring sticht. Is het altijd iets omhoog? Ja, het is een groei opwaarts. Vereniging met het hoofd, Christus. Ik doelde daar straks al op, daar is ook in de natuur geen groei. Of daar is ook, hoe dan ook, sterven aan verbonden. De meester zelf is ons daarin ten voorbeeld, indien het tarwegraan in de aarde niet valt en sterft, zo draagt het veel vrucht. De vrucht is er ook dankzij sterven. De korrel die in de aarde valt, ontbindt en ontkiemt. Dat grote wonder dat je nooit rationeel kunt verklaren. Daarom wil ik vanavond ook met nadruk tegen u zeggen dat u bij de opwas in de genade en kennis van Christus de opwas omlaag, hoe vreemd dat ook mag klinken, niet moet vergeten. Waar ik dan op doel, ik doel dan op zaken, vrienden, als schuldbesef, boete, nee, niet in de Romeinse zin, dat voelt u wel aan. Maar ook Calvijn spreekt veel over de boete van de bekering. Het berouw, de verbrijzeling van hart. Als u uw Bijbel goed leest, dan zult u ontdekken dat al deze dingen in de Heilige Schrift in verreweg de meeste gevallen vallen binnen het geloof. Niet op de weg naar het geloof. Daar gaat het mij nou vanavond ook niet over. Maar één voorbeeld, als u alle boetepsalmen goed leest, dan zijn dat altijd getuigenissen van kinderen Gods. De zesde, de 51ste, de 130ste. U mag ze allemaal bekijken. Dat zijn uitingen van het echte geloof. Ook als een dichter zegt dat hij zijn bed doet zwemmen dag en nacht vanwege verdriet over zijn zonden. En dat hij krom van lenden is door Gods wet te schenden. En ook als de man uit de diepte roept, dan zegt hij: Heere, tot u roep ik. U bent voor mij geen vreemde. Maar ik moet me verootmoedigen voor uw aangezicht. Als u in het gericht treedt en gadeslaat, mijn ongerechtigheden, ach, wie zal dan bestaan? Ik stip dat aan, omdat u daaraan ontdekt, lieve mensen, dat dat altijd een vergezellende eigenschap blijft van het waarachtige geloof. Verootmoediging, vernedering. En ik denk dat wij ook in de gemeente met elkaar, in de prediking, daar kom ik straks nog op terug, maar ook in het met elkaar omgaan, daar goede aandacht aan moeten besteden. Dat we er alert op moeten zijn dat in ons geloven deze ruggengraat niet wordt gemist. Anders krijgen wij een week geloof. Een structuurloos geloof. Een kwabbig geloof. Wat niet weet van de verootmoediging voor het aangezicht van God, dan gaat de spierkracht en de diepte uit het geloof weg. En daarom is de groei omlaag zo bevorderlijk voor de groei omhoog. Er is dus geen oogst zonder sterven. En daar is geen opbouw zonder afbraak. Wij noemen dat wel eens, en u zult dat toch wel thuis kunnen brengen, neem ik aan. Dat noemen wij armmakende genade. Ik hoef daar vanavond geen pleidooi voor te voeren, hoe zou ik dat kunnen? Dat genade is niet iets om een pleidooi voor te voeren. Maar genade is wel iets wat leeft en bestaat en werkt en vibreert. En dat heeft ook te maken met dat armmakende. Daarmee bedoelen we dus dat hoe meer genade God je geeft, hoe dieper je buigt. En hoe wezenlijker je ook je onvermogen ten goede inleeft. En dat slaat ons niet lam. En dat maakt ons niet tot een soort zuchtend christendom in de verkeerde zin des woords. Negatief en pessimistisch. Dat maakt ons uiterst realistisch. Maar het werpt ons op de genade alleen. Daar is, vrienden, in Romeinen 5 in de Bijbel. Dat begint met die machtige zin. Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof hebben vrede bij God. Daar is in Romeinen 6. Over de doop. Gestorven en begraven zijn met Christus. Daar is in Romeinen 8. Er is geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn. Die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Dat is ook Romeinen 7. En dat staat daar tussenin. Als om te onderstrepen. Dat is één alomvattend leven. En als u de exegese zou aanhangen. Dat Romeinen 7 vertolkt. Het leven van een onbekeerd mens. Dan maan ik u om die gedachte te herzien. Want het is een slechte exegese. Ze hoort thuis in het leven van het geloof. En wie dat niet ziet, is ziende blind. Schuldbesef is een wezenlijk onderdeel van opwas in de genade en kennis. Geloof en heiliging. Daar hebt u een soort Siamese tweeling. Die horen daarin ook bij elkaar. Ik zou nog meer punten kunnen noemen. Ik denk aan elementen als lijden, beproeving, loutering, kastijding, die ook hun functie hebben in dat opwassen. Ik laat dat rusten. Misschien komen we er in de vragen nog over terug. Ik ga naar mijn laatste punt. En dat is de gedachte dat de Heere ons ook heeft voorzien van middelen om de opwas in de genade en kennis van Christus te bevorderen. En wanneer ik dat zo zeg, dan bedoel ik, ik wil dat duidelijk afgrenzen, dan bedoel ik niet middelen in de zin van dat je technieken kunt leren. Uit een boekje of zo, of zulke boekjes zijn er, je weet dat misschien wel. Komt meestal uit Amerika, daar kunt u het aan kennen. Technieken die je erop na moet houden, als je dat maar goed opvolgt, dan is succes verzekerd. Dan word je een beter christen. Moralistisch, tot en met vaak. In ieder geval lijkt het alsof je dat allemaal zelf in de hand hebt. En als je daar dan maar therapie trouw in toepast, dan kom je er vanzelf. Ik zeg dat wat badinerend, wat spotlachend hier of daar. Maar ik bedoel het heel serieus. En diep ernstig. Wij kunnen elkaar geen recept voorschrijven ook. Ook dat niet. Wij kunnen elkaar slechts, en dat is heel veel, de weg wijzen. Die de Heere ons in zijn woord aanprijst en aanwijst. Wat gebruikt de Heilige Geest nu gewoonlijk
om het geloof tot opwas te brengen. Dan begin ik eenvoudig bij het begin. En onze catechismus leert ons dat datzelfde middel dat het geloof gewerkt heeft, ook is gegeven tot de versterking. Zondag 25. Die moet u allemaal uit uw hoofd kennen. Altijd aan denken. Dat de Heilige Geest het geloof in onze harten werkt door de verkondiging van het Heilige Evangelie. Het ook daardoor sterkt en het bovendien sterkt. Daar kom ik straks uiteraard dan ook op de sacramenten. Maar eerst de prediking van het Evangelie. Prediking ter bevordering van opwas in genade en kennis, remedie nummer 1. Ik hoop dat wij het daar allemaal vandaag nog over eens zijn. Ik heb wel eens het angstige gevoel dat de prediking qua belang in de gemeente aan het devalueren is. Dan heb ik het maar niet over lengten van preken, daar kan je nog over twisten, maar wel over de inhoud. En ik heb toch altijd het gevoel dat een gedegen inhoud zich ook nog in tijdsduur vertaalt, of u niet. Wie bedenkt hoeveel aspecten zich in de prediking verenigen, verbaast zich steeds meer. Uitleg van de schrift, ontdekking aan de zonde, prediking van de wet, het werk van Christus, van het geloof, van de rechtvaardiging, van de heiliging, de troost in het dagelijkse leven, het leven der bekering, breed en bond scala. Dan ook het aspect van het opwassen in genade en kennis van onze Heere Jezus Christus. Als de prediking die centrale plaats inneemt, en dat ben ik van mening, dan vraagt dat van degene die preken een uiterste zorgvuldigheid en oplettendheid. Er komt nog veel meer bij kijken, dat laat ik allemaal liggen. Vraagt in ieder geval ook een preken van heel de schrift. Dat is een heel aangelegen punt. Van heel de schrift. Natuurlijk is elke dominee, de ene man is hier meer in thuis dan de andere. En het ene deel van de Bijbel ligt hem beter dan het andere. Dat zullen we allemaal ervaren. En ook allemaal toestemmen en meemaken. En toch prediking van heel de schrift. Of vindt u ook niet dat wij toch wel eens een heel erg dun Bijbeltje hebben? Ik zeg dat in de eerste plaats ook tegen mijzelf en tegen de dominees. Een paar exemplaren zijn we hier bij elkaar. Ja, toch wel een dun Bijbeltje. Trouwens, dat vinden veel gemeenteleden ook best. Die zouden het liefst in een soort theaterstoel in de kerk zitten, waarin het ze allemaal op een schaaltje wordt aangeboden en waarin het je helemaal geen moeite kost. Ja, zei eens iemand tegen mij, we hebben tegenwoordig zo'n fijne dominee. Ik kan rustig een poosje wegdwalen met mijn gedachten. En als ik na een kwartier weer erbij ben, dan heb ik nog niks gemist. Nou, zo kan het dus ook blijkbaar. Of het zo moet, nou, dat weet u wel. Maar wij zijn in de kerk vaak liever lui dan moe. En kunnen ons soms tevreden stellen met de bekende geluiden en de uitgesleten klanken en loopjes. Wij moeten als predikers ook voedsel bieden en onderricht in vermaning en vertroosting. Schrale prediking heeft toch ook schraal geestelijk leven tot gevolg. Ik doe er niets aan af dat God ook gemeenten in schrale tijden, die overal wel eens optreden, bewaart. Absoluut waar. En toch is dat niet de maatstaf voor ons allemaal. De volle prediking, ja, wij zeggen dan vaak altijd prediking van al de raad Gods. Ik ben daar best een beetje voorzichtig in, om dat zomaar te zeggen. Preken wij al de raad Gods, Paulus zei het. Laten we er in ieder geval naar staan. Ik denk dat elke dominee, als hij zijn tijd overziet, wel eens met de gedachte zit van, heb ik dat echt wel gedaan? Al de raad Gods. Dat is nogal wat. Toch
toch heeft dat ook heel veel te maken met de bevordering van het geestelijke leven. Dat de mensen gebonden worden aan het woord en dat de weerklank die het woord vindt in harten die gaande gemaakt zijn en gaande gemaakt worden, ook een opwassen in de genade met zich meebrengt. Ik moet verder, tweede punt, ik kondigde het eigenlijk al aan, de sacramenten, bij uitstek door Christus ons gegeven tot versterking van het geloof. En dan, ik ben mij ervan bewust dat ik best een teer punt aansnijd, dan niet alleen om ons in bepaalde noden en zorgen op te beuren, dat we er weer tegen kunnen. Ik sluit dat niet uit, maar in. Maar toch vooral om ons het werk van God in Christus door de Heilige Geest verder te ontsluiten met als hart dat offer eenmaal voor ons gebracht. Ik denk dat wij misschien te snel of te eenzijdig dan altijd aan het avondmaal denken. Dat is zeker waar. Toch zou ik een pleidooi willen voeren om, als het gaat over die versterking van het geloof, dus meer onze aandacht te laten vertoeven ook en onze overdenking te laten vertoeven bij de heilige doop. Als je die prachtige zondagen van de Heidelberger leest, die uitmonden in de belijdenis van de kinderdoop, toch nog altijd belangrijk genoeg om, met eerbied gesproken, je hand ervoor in het vuur te steken vandaag. Dwars tegen heersende modes en theologieën in. En te denken aan het Wormser woord, leer de natie haar doop verstaan en zij zal behouden zijn. Komen wij in doorsnee zo heel veel verder, ik zeg niet dat dat niet veel is, dan doop is teken van Gods verbond. Dat lijkt misschien een heel erg vanzelfsprekend middel voor opwas in geloof en kennis. Zo vanzelfsprekend dat je de neiging zou hebben om het maar te laten liggen en het niet te noemen. Leer mij, arme dwaas, hoe dat ik bidden moet. Guido Gezelle. Ook Roomse mensen kunnen soms heel mooie dingen zeggen. Omdat het gebed de sleutel is op het slot van Gods kabinet der beloften, om met de Erskins te spreken. En om niet meer te noemen, het is nota bene het voornaamste stuk der dankbaarheid welke God van ons vordert. Ook iets om te leren en te leren verstaan. Belangrijkste element in de bekering nota bene. Dat een mens bidt. Dat een kind van God bidt. Niet alleen maar één keer of bij het begin, maar altijd. Is niet de Zoon van God ons het heiligst en hoogste voorbeeld, waar hij niet buiten het gebed kon, om de taak voor het aangezicht van zijn Vader te kunnen volbrengen? Hoe zouden wij dan zonder bidden kunnen leven? En wat een machtige gebedsoefening, gebedsmodel, zou ik bijna zeggen, heeft Jezus ons geschonken in het gebed dat hij zelf ons heeft geleerd. Niet om dat klakkeloos na te bidden, maar om het te gebruiken voor een heilige inrichting van ons bidden. In dat driemaal u en driemaal ons. Wie daar goed over nadenkt, weet zijn plaats gewezen voor het aangezicht van God. Dat wij onze Vader God op de eerste plaats leren zetten. En dat zo te bidden ook moet betekenen dat ons vertrouwen in God vorderen zal en verdiepen zal. En dat God ons nog oneindig veel liever wordt dan hij ons ooit geweest is. En dat wij toenemen in vertrouwen en overgave aan hem. En dat wij verstaan dat hij in Christus over ons gedachten des vredes en niet des kwaads heeft gedacht. Tot op de dag van vandaag toe. Laatste gedachte, en daarmee ga ik afronden. Bevorderlijk voor opwas in de genade en kennis. De vierde gedachte die ik daarbij opper is die van het onderling verkeer van de gelovigen. Band van gemeenschap tussen al degenen die een even dierbaar geloof met ons verkregen hebben, schrijft Petrus in het eerste hoofdstuk van zijn eerste zendbrief. Even dierbaar geloof met ons verkregen hebben. Wij belijden iedere zondag te geloven in de gemeenschap der heiligen. En misschien bent u geneigd te zeggen, ja, beste dominee, dat is ook inderdaad geloven. En voor veel mensen betekent dat per definitie dat je het dus niet ziet. En daar zou ik nou juist een vraagteken bij willen zetten vanavond, als het over dit aspect gaat. Want het is natuurlijk niet best als je in een gemeenschap der heiligen gelooft en je ziet er niets van. Dat lijkt mij onbestaanbaar en onmogelijk in zichzelf. En als ik dat vanavond als laatste aan de orde stel, dan wil ik niet negatief worden, maar wel kritisch. En dat mag, denk ik. Ik ben er diep van overtuigd dat een goed functionerende onderlinge gemeenschap in de christelijke gemeente van een uitmuntende betekenis is voor de opwas in de genade en de kennis. Iets anders is de vraag wat daarvan terechtkomt. Ik snijd een moeilijk punt aan, maar ik denk dat we er toch niet omheen moeten lopen. Menige gemeente wordt vandaag verscheurd en verstrooid. En dat gaat allemaal breder om zich heen grijpen. Vertel daarmee op zichzelf niets nieuws van de alom welig tierende polarisatie. Van de grote moeite waarvan ik soms denk dat we dat vroeger, daar ben ik ook over te praten geloof ik, dat we vroeger met wettige diversiteit beter konden omgaan dan tegenwoordig. Tegenwoordig zijn wij van die hakblok christenen die alles op gelijke stukjes moeten hakken. Iedereen moet precies hetzelfde zijn en precies hetzelfde doen en precies hetzelfde denken, anders is zijn geloof verdacht of zijn zaligheid op zijn minst op losse schroeven. Meten we elkaar af aan allerlei elementen waarvan je met recht kunt zeggen, is dat nu het echte? Moeten we het daarmee doen? Of is er ook nog wat anders? Ik denk ook aan al die discussies die wij vandaag hebben over onze gezindte en over sociologische aspecten van onze gezindte. En dan de een die weer tegen de ander schrijft in de krant en eindeloos emmert dat maar door. En wat sticht er eigenlijk in, denk ik wel eens. Ik geloof dat je tegenwoordig ook een boel maar ongelezen moet laten en zeggen, dat heb ik al 3 keer gehoord, nou is het afgelopen. In plaats van je ziel op te ruien, altijd weer opnieuw, met al die dingen, waar dient het eigenlijk toe? Want bij de gratie van al dat gekissebis, blijft de kern der zaak nogal eens ongemoeid en onbesproken. Individualisme grijpt om zich heen. Het zou wel vreemd zijn als wij in de christelijke gemeente niet een klap van de moderne molen meekrijgen. Want als al die individuutjes, die misschien de hele week gefixeerd achter hun pc, achter hun bureau zitten, zondags ineens uit dat enge kokertje geslingerd worden en in de kerk terechtkomen, een heel ander patroon van doen en laten zich aan ons voordoet. Ik bedoel dat niet negatief hoor, van die pc'tjes en zo. U begrijpt dat wel, maar het is het klimaat waarin wij leven. En de jeugd krijgt daar ook een klap van mee.
als ik maar. En ik kom heel wat grote mensen tegen die daar nooit aan ontstegen zijn. Als ik maar. Dat kan zelfs geestelijk gesublimeerd worden. Als ik maar. Als mijn ziel maar dit en als mijn ziel maar dat. Ja, prachtig, maar je bent toch niet alleen in de kerk? En je zit toch ook niet alleen in de kerk? Er wordt nogal eens geklaagd in de gemeenten over geestelijke eenzaamheid. Ik denk dat wij die klachten ook wel eens serieus mogen nemen. Soms zeggen mensen dat ze zich niet meer veilig en vertrouwd bij elkaar voelen. Of men verstaat elkaar binnen de gemeente niet meer en gesprekken kunnen gaan lijken op een onderhoud tussen twee doven. Zoeken we elkaar nog op? Ik heb het nu niet over kringen of clubs of weet ik wat, of bijbelstudiegroepen, dat is allemaal prachtig. Maar dat kan geen vervanging zijn voor het gesprek van ziel tot ziel. En van hart tot hart. En onder vier of misschien zes of misschien wel acht ogen. Want we hebben de gezelschappen natuurlijk de deur uitgewerkt. En we hebben daar heel veel kwaads van gesproken. En er zit een heleboel in, dat is waar. Maar zijn wij er dan op vooruit gegaan? Geestelijk in de gemeente. Nu dat allemaal niet meer zo bestaat. Weten we nog het hart voor elkaar open te leggen. En daar hoef je niet eens altijd speciaal voor op visite te gaan. Hoe specialer, hoe minder het meestal lukt. Maar ik heb nog wel eens sommige gezichten voor me van de stoeprand, 's maandagsmorgens hier of daar, over de preek van gisteren. Zomaar even het hart open voor elkaar. Of wat let u om elkaar dan toch ook speciaal op te zoeken. En dan denk ik ook dit, want het gaat over opwas in genade en kennis. Kunnen wij binnen de gemeenten elkaar de weg wijzen? Ja, zegt u, daar hebben we de dominee voor. Best. Maar u dan? U kunt soms dingen tegen een ander zeggen die de dominee niet kan zeggen. En u kunt mensen bereiken waar de dominee zomaar niet komt. En leven wij op een geestelijk niveau dat wij anderen die grotere moeite hebben en die, ja, ik mag dat toch wel zeggen, zo ver niet gevorderd zijn. Dat is geen meetlattoestand. Maar hebben wij nog dat niveau van denken en weten en geloven dat wij die ander bij de hand kunnen nemen. En dat we tegen hem of haar kunnen zeggen: moet je hier eens aan denken. Moet je daar eens aan denken. De Bijbel zegt. De Schrift leert. De catechismus, u mag er. Er is zoveel stof. Maar ook dat u dat zelf weet. Dat u door de Heere op de hoogte bent gebracht van de zaligheid. Dat mag u voor mij dan letterlijk nemen. Uit een ruisende kuil en uit modderig slijk opgetrokken en mijn voeten op een rotssteen gesteld en een nieuw lied in mijn mond gegeven. Een lofzang voor onze God. Zoekt u wel eens naar verstaanders. Dat bedoel ik ermee. En dat moet je vooral niet institutionaliseren. Weer iets voor bedenken. Een vorm. Dat mag u nou gerust eens aan elkaar overlaten. En ik zeg wel eens tegen mensen. Zou je niet elke morgen als je je ochtendgebed doet. Aan de Heere moeten vragen. Heere, geef dat ik vandaag eens één mens iets goeds over u mag vertellen. Dat ik voor één mens tot een hulp ben, tot een getuige. Brengt u eens iemand op mijn pad. Zo kan het ook gebeuren. Prachtig voorbeeld hebt u natuurlijk in dat mooie duo Aquila en Priscilla. En hun dominee Apollos.
Een prachtige, machtige prediker. En ze zeiden, en toch misten ze wat. Ja, ze misten heel veel. Maar ze zeiden niet, laat die man maar praten. Ze nodigden hem thuis. En hij kwam ook nog, dat vind ik nog veel groter wonder. Hij kwam ook nog, niet? En ze legden hem de weg van God bescheidenlijker, nauwkeuriger uit. Weet u wel dat dominees dat ook nodig hebben? Want de gemeente kijkt altijd naar ons dat wij geven moeten. En dat de gemeente het van ons verwacht. Ik zou ook een pleidooi willen voeren vanavond voor support aan de andere kant. Dat moeten wij ook zoeken, dat is waar. Maar is het er in de gemeente ook dat we zeggen, ik kan mijn anker nog eens ergens in het bijt leggen. En er wat van leren en wat van opsteken. Ik had in mijn eerste gemeente zo'n ouderling, hij was niet eens zo oud, die wat dat betreft voor mij verschrikkelijk veel heeft betekend. Ik denk er nog altijd aan terug. En dat zijn nou echt banden die breken nooit. Iemand die door God gebruikt wordt om de dingen nader tot je te brengen. En wij missen dat vandaag ook veel al in de kerkenraden. Moeten de kerkenraden ook op toezien dat ze voor hun dominee ook waterdragers zijn van het levende water. En dat ze ook onder het oog brengen. En niet zoals je wel eens meemaakt dat je het amen van het dankgebed nauwelijks verklonken heeft. Of de jassen worden gegrepen en ze rollen de consistorie uit soms. Want ze moeten thee drinken of koffie. Of mevrouw moet gereden worden enzovoort enzovoort. En wat kan het een oase zijn. Dus even uit de preek. Wat terug te krijgen. En nog eens een keer te mogen spreken. En dat je getroost uit elkaar gaat. Dus de vraag vanavond. Zijn wij gemeenschap met elkander? Paulus wil wel weten dat hij al de heiligen nodig heeft om samen de lengte en de hoogte en de breedte en de diepte van de liefde Gods in Christus te bevatten. Kan een wonderlijke kracht vanuit gaan als we zo samenkomen om te zingen en te bidden en te horen wat de Geest tot de gemeente zegt. En dan hoef je ook niet zo benauwd te doen over de kinderen in de kerk, hoor. Van nevendiensten en allerlei fratsen. Ik vraag me vandaag wel eens af, mag ik dat nog een keer heel eerlijk zeggen, hoe mijn generatie toch ooit aan de zaligheid gekomen is, mag, dat weet ik niet. Wij zaten stijf 7 kwartier in de kerk altijd. En er was helemaal niet specifieke aandacht voor ons. En wij zijn er ook gekomen, Gode zij dank. Laten we niet te benauwd doen, mensen. Want waar het op de ene plek regent, drupt het op de andere. En het zou soms, ik kan dingen voor me halen vanavond, het zou soms bij de kinderen wel eens kunnen regenen. Terwijl bij de anderen droogte en dorheid heerst. Want de Heilige Geest weet wegen in te slaan die u en ik met al onze fratsen nooit kunnen bedenken en niet kunnen bewerken. Dat betekent niet dat je daar niet op mag letten. Maar laten we toch niet zo overdreven doen alstublieft. En op God vertrouwen. En de waarheid van de schrift helder en klaar elkaar meegeven. En dan krijgen ook de kinderen hun deel. En dan zullen ze later ook zeggen, ik zal zijn als een groene olijfboom in Gods huis. Ik vertrouw op Gods goedertierenheid eeuwig. En altoos, ik zal u loven in eeuwigheid, omdat gij het gedaan hebt. En ik zal uw naam verwachten, want hij is goed voor uw gunstgenoten. Ik dank u wel.
Het is voor een dominee een lief ding om veel en goed van zijn meester te spreken. Dat was ook de rode draad, zo is het bij mij overgekomen, die in de lezing van collega Beens liep. En daarnaast waren er de nodige praktische toespitsingen. Dat zijn we ook van hem gewend. En we zijn er dankbaar voor. We gaan eerst een ogenblikje pauzeren. We krijgen een kopje koffie. Klopt. En ik zei tegen mijn collega die hier wat langer is, hoe lang mag de pauze duren? Hij zei even. Dus ik weet niet hoe lang dat is, maar we hebben een kopje koffie en dan gaan we zo gauw mogelijk weer verder. En u kunt wat vragen op een papiertje schrijven, zo ging het, heb ik de vorige keer begrepen. En die halen we in de pauze dan wel op en we zullen wat zien hoe het allemaal verder gaat. Eerst een ogenblikje rust. De vragen die er bij u bovenkwamen, die heeft u genoteerd en die zijn inmiddels bij dominee Beens gekomen. Prima. Broeder, u krijgt graag de gelegenheid om nog wat erop in te gaan.
Ik zal dat trachten.
Ja.
Ach, beste vrienden, er zijn een aantal vragen. Ik wil niet zeggen op me afgevuurd, zo schieterig bent u niet. Maar toch wel dingen die met in ieder geval, dat vind ik altijd te prijzen in een gezelschap, dat de vragen met de lezing te maken hebben. Ik maak het ook wel eens anders mee. Gelukkig niet over Samen op Weg. Heerlijk. Hij weet niet wat dat is? Hou we zo. Wel, uw aandacht dan. Wanneer iemand niet de gave heeft die Aquila en Priscilla bezaten om de weg bescheidelijker uit te leggen, maar toch ervaart iets tussen aanhalingstekens in de preek te missen, hoe gaat hij hiermee om? Had ik het niet gedacht. En u zult ook wel merken, wel weten dat niet iedere predikant daarvoor open staat. Oeh, daar gaan we. Heeft u een handreiking voor ons? Ja, dat is een beetje erg veel gevraagd, hoewel. Natuurlijk is het waar dat niet ieder de gave heeft, als ik daarmee mag openen, die Aquila en Priscilla bezaten. Of zou ik dat niet kunnen zeggen? Dat geef ik aan u te denken weer. Ik dacht toch dat iedereen, die, want daar gaat het in die geschiedenis over, die mag weten dat het God behaagd heeft zijn zoon in mij te openbaren, de gave van onderscheid in zoverre krijgt, dat hij heel goed in de gaten krijgt of hij erin is of niet. Ik bedoel daarmee Christus. Je kunt natuurlijk over allerlei andere dingen eindeloos van mening verschillen. Je kunt over exegeses van teksten verschillen. Maar u begrijpt, daar ging het in het verhaal van Aquila en Priscilla niet over. De dominee wist in dat geval alleen van de doop van Johannes. Ik zou bijna zeggen een voorstadium, een element in de weg van de bekering. En toch het werk van de Heilige Geest in Christus. En door Christus, dat kwam niet aan de orde, omdat dat iets was waar Apollos op dat ogenblik nog niet wist hoe dat was, dat niet verstond. En dat hebben deze twee mensen goed gehoord. En ik zou eens denken dat u in ieder geval altijd goed moet luisteren of de prediking Christus verkondigt. En of ze Christus verkondigt op de rechte plaats en in de rechte verbanden en op de juiste wijze en overeenkomstig de tekst. Dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Dan noem ik al heel veel dingen natuurlijk. Wanneer u een preek hoort waarvan alles en nog wat in tevoorschijn wordt gehaald en de Heere Jezus niet functioneert. Ja, dan moet ik denken aan wat ik ooit één keer in mijn leven gezien heb. Dat de ouderling van dienst, de predikant, de hand weigerde. Het was in mijn geboortedorp, waar een dominee uit de ring preekte. En die ons, ik vond het schitterend, ik was een jochie van een jaar of 10. Ik vond het schitterend over groot is de Diana der Efeziërs, preekte hij. En er kwam geen eind aan, ze hebben ook 2 uur geroepen natuurlijk. Nee,
Maar dat begon er aardig op te lijken. En Christus, dat heb ik later de ouderling zelf horen vertellen, Christus kwam niet aan bod. Het bleef Diana en het was Diana. En hij dacht, ik kan hier de dominee de hand niet opgeven. Dat is natuurlijk een heel extreem geval. Ik denk dat ouderlingen daar op zichzelf goed mee moeten oppassen om dat niet te pas en te onpas te doen. Of om eens even een brevet van je eigen vermogen uit te reiken. Nee, daar gaat het niet over. Maar de vraag die gesteld wordt is natuurlijk van, ja, als je dat nou niet zo kunt, niet zo kijk op hebt, daar is natuurlijk best verschil in. Ook verschil in het onder woorden te kunnen brengen. Hoe ga je daarmee om? Kijk, ik zou natuurlijk heel makkelijk kunnen zeggen, ja mensen, dan moet u bidden. Ik vind dat een beetje goedkoop antwoord, eerlijk gezegd. Dat moet u altijd. Dat moet u ook voor de dominees doen. Zou u niet eenvoudig toch, als ik aan dat bidden denk, mogen vragen, heren, wilt u mij eens een gelegenheid geven om eens te spreken van hart tot hart? Dat hoeft u dan altijd niet uit de hoogte te doen, dat moet u trouwens nooit doen. Maar u zou toch aan een predikant bij wie u deze dingen ervaart, het heel eerlijk kunnen zeggen dat u dat mist, of dat u daar behoefte aan hebt. Ik noem nog maar deze dingen. Ik kan er niet zomaar natuurlijk een recept voor verstrekken vanavond. En u zult wel gelijk hebben als u zegt dat ook niet elke predikant daarvoor open staat. U geraakt daar een zeer punt, teerpunt. Is ook niet zo eenvoudig. Dominees hebben wel vaak het idee dat ze de waarheid wel weten. En dat ze zich niet zo makkelijk laten gezeggen. Het is in ieder geval de toon die de muziek maakt. Ik herinner mij eens een ouderling in de consistorie die zei, ja, dominee, u zei vanmorgen, en toen noemde hij een aantal dingen en ik dacht, dat heb ik volgens mij helemaal niet gezegd. Later in de auto begreep ik wat die man bedoeld had. Hij wou dingen zeggen die ik niet gezegd had, maar die zijn zinziens wel gezegd hadden moeten worden. Ik had ze niet gezegd. Ik dacht eerst in mijn argeloos, dat heb ik helemaal niet gezegd, man. Maar toen later begreep ik dat. Soms kunnen mensen heel fijnzinnig een doordenkertje verstrekken. En ook dat zal iedereen niet op die manier gegeven zijn. Laten wij over en weer, biddend, integer en bescheiden, in ieder geval met elkaar omgaan. En ik zou ook willen waarschuwen voor een al te snel afschrijven. Dat gebeurt vandaag ook zo vaak. Ook als men hele wezenlijke dingen in de prediking mist. Dat we elkaar niet te snel afschrijven. Ook al kunnen wij niet wat zo'n oude dame in mijn geboortedorp ook zei. Dat was een mens die in het hele land algemeen geacht en gezien was. En die uit bepaalde kerkverbanden de vraag kreeg, hoe kun jij het nou toch in die hervormde kerk onder zo'n dominee uithouden? Toen zei ze, och wat ik mis, dat mag ik er door genade zelf wel bijleggen zondags. Maar het is mijn dominee en het is mijn kerk en het is Gods gezant. En ik bid voor hem. Ik denk dat ik dat het allerbeste zo bij u toch neer kan leggen. En dat de predikanten er ook naar moeten staan om, zeker als het over deze dingen gaat, open te staan voor kritiek. Dus die handreiking die verstrek ik niet zomaar even gemakkelijk. Maar ik probeer een stippenlijnsgewijze weg te wijzen. Het bevel, de opdracht, wordt vervuld met de Heilige Geest. Hoe doe ik dat? Dat moet God toch doen. Lieve vriend of vriendin, u zou datzelfde ook kunnen zeggen van geloven. En van je bekeren. Toch staat er niet in de Bijbel, wordt bekeerd. Maar er staat wel, bekeert u. En er staat ook, ik weet niet hoe vaak in de schrift, bekeert u zelfs in ene adem genoemd en gelooft het evangelie. Zo staat er ook, wordt vervuld met de Heilige Geest. En het zou een al te simplistische uitleg van de Bijbel zijn, om te denken, oh, als dat er staat zo, dan kunnen wij dat dus. Zulke logica verbied ik u. Want dat haalt de spanning er finaal uit. Het haalt ook het wonder weg. Het is een gezegend samengaan van de dingen die God doet en van de verantwoordelijkheid die wij hebben. En wanneer we werkelijk die verantwoordelijkheid gevoelen en de roeping van het evangelie ervaren, dan zullen wij nooit denken dat wij dat zelf kunnen. Dan worden wij behoeftig en hulpbehoevend gemaakt en verlegen om de Heilige Geest. Dit zijn woorden waarvoor wij moeten leren te beven. Die zal ik zien die voor mijn woord beeft. Ook voor deze opdracht wordt vervuld met de Heilige Geest. Want als u die werkelijk op u laat inwerken, zult u de noodzaak inzien van de vervulling met de Heilige Geest. Omdat het vlees in ons aller leven, en zeer zeker in een kind van God, een macht is die u niet moet uitvlakken. Ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. En daar is een strijd die daarin ontketend wordt. En de opdracht die daarin staat, wordt vervuld met de Heilige Geest, is een opdracht waar wij niet omheen moeten lopen en niet overheen moeten lopen, maar die wij moeten laten gelden. Evenals de opdracht bekeert u. En net als bevel gelooft het evangelie. Laat staan wat er staat. En opereer niet altijd met, dat kan ik toch niet. Werp uzelf voor God en in de hand van God. En u zult ervaren dat de Heere geeft wat hij beveelt. Twee vragen. Beleef je dat opwassen in de genade bewust? Bij dit opwassen moet er een begin van genade zijn. Hoe weet je of dat er is? Dat zijn, zeker de laatste vraag, nogal vragen. Maar de eerste vraag, beleef je dat opwassen in de genade bewust? Ja, kan ik kort en bondig over zijn. Er is geen enkele genade die de Heere ons onbewust doet beleven. Wedergeboorte dan ook niet? In de vruchten komt het in ieder geval aan de orde. En gij hoort de wind. Gij weet niet van waar hij komt, nog waar hij heen gaat. Zo is een ieder die uit de geest geboren is. Maar je hoort het wel. Daar zijn vruchten, daar zijn blijken, daar zijn kentekenen van dat opwassen in de genade. Trouwens, al de dingen die ik u nu vanavond gezegd heb over het inhoudelijke van dat opwassen in de genade en de kennis van Christus in al die facetten en de middelen om die opwas te bevorderen, kunt u zich dat ooit indenken dat dat ergens buiten je om gebeurt? Daar ben je zelf volledig, ik zou bijna zeggen met huid en haar, bij betrokken, want het werk van God grijpt ons hele mens zijn aan. Ziel, lichaam, gevoel, alle dingen, hoofd en hart, worden daarin betrokken. En moet daar een begin van genade zijn? Ja, alleen de vraag is natuurlijk die ik dan pareer, waar willen we nou met zo'n vraag heen? Moet er een begin van genade zijn? Jazeker. En ik denk dat de Bijbel heel duidelijk zegt dat dat begin niet uit u of uit mij is. Dat is altijd uit God. Maar zouden wij niet veel meer geïnteresseerd moeten zijn in de uitslag en de uitwerking en het doel en de plaats van aankomst dan waar de reis start? Ik kan natuurlijk, als ik naar Amsterdam wil, me eindeloos verdiepen waar ik moet beginnen, maar ik moet naar Amsterdam, daar moet ik naartoe. Dat wil niet zeggen dat je over die oorsprongen van het werk Gods niet na mag denken, maar daar moet een begin zijn, zeker, God begint. U zult dat begin in uw leven ook merken. Kan niet missen, dat is ook niet onbewust. Als er, mag ik een paar dingen noemen, als er een onberouwelijke keuze in ons leven valt, ja, dat merkt u. Als de wereld u niet meer bekoren kan, dat merkt u toch. Als de zonde uw element niet meer zijn kan, dat ervaart u toch. Als God u aanspreekt door zijn woord, want daar begint het mee. Dat u zegt, ik heb geluisterd zoals ik nog nooit geluisterd heb. Of een kind dat het woord van God op zijn of haar wijze indringt in de kerk. Ik kan het misschien niet verklaren. Maar het kind weet dat ook. Heb maar eens een getuigenis van een kind over een kerkgang. Dan moet je niet zeggen, ja, daar moet nog heel veel bij en aan en op en... Nee, laat dat nou eens voor wat het is en accepteer het wat God erin doet. Het heeft een begin. Al die dingen horen daarbij. Het is wat anders of je daarmee genoeg hebt. En het werk van God, lieve vrienden, en dat heeft ook met die opwas in genade en kennis te maken, dat is er altijd op gericht dat hij ons brengen zal aan de voeten van Christus. In de doorboorde handen van de zaligmaker zal vastleggen. En mensen die altijd zitten te peuteren, ja, dat begin, dat begin, dat begin. Hoe is dat? Hoe gaat dat? Is dat wel goed? Kunnen zichzelf ook verschrikkelijk in de weg staan. En kunnen ook aan Gods genade tekort doen. Je moet daar natuurlijk ook als pastor best voorzichtig mee omgaan. Maar soms moet je iemand ook wel eens aanpakken. Die almaar roert in de pot. En die nooit verder komt. En die almaar zit te denken van zou het echt wezen, zou het echt wezen. Dat kan een heel serieuze vraag zijn. Maar ik heb altijd mijn aarzeling als mensen jaar en dag in datzelfde kringetje van zou het nou wel echt wezen, ronddraaien. Ik kan me niet voorstellen dat de Heere daar behagen in heeft. En dat de Heere u het liefst in helderheid en vastigheid en vertroosting in Christus ziet leven. Dat wil de Heere. En daar moeten we elkaar aan houden. En niet allerlei theorieën erbij halen die zeggen, ja, maar dat kan ook nog wel aan het eind van je leven. Of zoals ik het op vlakke ook wel tegengekomen ben. Dominee, is dat nou voor ieder mens nodig? Dat hij de Heere Jezus zo zeker kent? Je moet toch wel een hele vreemde Bijbel hebben om dat niet te kunnen zeggen. Dat staat er toch in de schrift. Opdat ik hem kenne. Dus dat begin, dat is er. Dat merk je ook. Maar vanuit dat begin zal ik u beloven, dat als het uit God is, dat u net zo lang onrust hebt totdat u de rust vindt in Christus. En bent u er dan? Nou, mijn verhaal van vanavond is bedoeld om dat te ontzenuwen. Dan bent u er ook niet. Dan mag u verder gaan. Dan moet u verder gaan. Dan moeten er ook nieuwe dingen ontsloten worden. Daar hebben we ook met elkaar het nodige over gezegd. Als je nu mag weten van vergeving van je zonden en een band met de Heer Jezus, en dan toch zo biddeloos ben dikwijls, zou het dan geestelijk wel goed zijn? Want het gebed is toch de adem van de ziel? Ik denk dat de vraag stellen haar beantwoord is. En dat degene die de vraag gesteld heeft dat ook wel weet. Hoe kan biddeloosheid ooit goed zijn? Het is wat anders als u denkt, gebedsloosheid, dat kan toch niet samengaan met geestelijk leven. Als het gaat over de beschrijving van zo'n verschijnsel. Ik denk te mogen zeggen dat elk kind van God helaas, helaas, van die fasen kent. Dat het leven met God, mag ik het zo zeggen, op een laag pitje staat. En dat kunt u 10 tegen 1 altijd daaraan herkennen dat de behoefte om te bidden nauwelijks aanwezig is. Dat uw godsdienstigheid een sleur wordt. Dat uw kerkgang formeel wordt. Dat het aangebondene, het vurige, het liefdevolle eraf is. Dan moeten wij ons opnieuw bekeren. En onze eerste liefde die wij verlaten hebben, als het ware opnieuw zoeken en ons terugkeren tot onze Heere en tot onze Meester. En u zult zeggen vanavond, ja, dat kan je juist dan niet. Ik weet ook wel, gelukkig, dat de Heere zelf de draad in handen houdt. En dat hij het werk van zijn handen niet laat varen. Maar iedereen hier begrijpt vanavond dat dat geen zofaar is waarvan God zegt, gaat u er maar op liggen. Want ik maak het wel af. Maar als het werkelijk leeft en ademt en klopt in ons, dan zal er ook in onze gebedsloze tijden een ogenblik komen dat we het onderkennen. En dat een nieuwe vlam ontstoken wordt. Dat is van boven. Ik weet het zeker. En toch gaat u er zelf ook in mee. Och, wierd ik derwaarts weer geleid, dan zou mijn mond u de ere geven. Kan dat eigen schuld zijn? Ik zou natuurlijk heel makkelijk kunnen zeggen, ja, dat is altijd eigen schuld. Ik ben daar enigszins voorzichtig mee. Als u werkelijk tot nadenken komt, en dat moet u, dan zult u altijd ontdekken dat er op de een of andere wijze factor eigen schuld een rol speelt. Want u moet wat dat betreft ook leren letten op uw innerlijke leven, niet wat ik bedoelde net van altijd de vinger aan de pols in die verkeerde zin, maar u moet er wel op letten. Hoe gaat het in dat leven? Daar ligt heel dikwijls factor eigen schuld. En dan trekt de Heere zich terug. Dan houdt hij zijn geest in. Dan neemt hij de gevoelige genieting ook veelal weg. Eigen schuld. En daaromheen is eigenlijk de omarming van de pedagogiek des Heren. Hij onderwijst ons daar ook in. Hij ontdekt ons daar ook door. Hij laat ons zien, zonder mij kunt gij niets doen. Ook dat is een element in deze dingen. Wat zegt u? Ja. Ja, of het goed is. Kijk, ik bedoel dit. Wij ontdekken zo vaak in het geestelijke leven dat de Heere regeert over kwaad en goed. Ook in ons eigen leven. Daarmee kan je niet zeggen, nou dan geeft het niet. Nee. Maar wij ervaren zo vaak dat de Heere het kwade, zelfs van onze zonden, gebruikt om zichzelf dieper aan ons te openbaren. Zo doet God dat. Daarmee zegent de Heer het verkeerde niet. Maar het staat onder zijn wonderlijke regering. En hij gebruikt het. Ik denk aan Psalm 119. Eer ik verdrukt werd, dwaalde ik. Maar nu ben ik geleerd door uw wet. Die dwaling is fout. En de Heer doet er toch iets mee om zichzelf duidelijker aan ons te openbaren. Dat bedoel ik ermee. Dan heb ik hier nog een vraag die een wat anders getinte vraag is weer. Het is zo dat de gemeenten tegenwoordig zo gesloten zijn. Wij zijn geen open wervende gemeenten meer. Ieder die anders denkt wordt zo vaak afgeschreven en niet meer aangekeken. Nou, daar heb je het dan. Ik heb er natuurlijk wat over gezegd vanavond. Weet u nogal van dat hakblok idee van iedereen moet precies eender zijn. Deze vraagstelling gaat natuurlijk nog een stapje verder voor mijn gevoel. En het is een beetje een binnenkomer of, ik zou zeggen een uitsmijter kan je ook zeggen. Het is zo dat de gemeenten tegenwoordig zo gesloten zijn. Daar zouden we nog een hartig woordje over kunnen spreken onder vier ogen. Ik onderken best wat vraagsteller of stelster bedoelt. Ik heb niet een bepaalde gemeente gelukkig voor ogen op dit moment. Zeker niet op Vlakke, want daar ben ik een tijd uit. Ik kan wel ideeën hebben, die kloppen soms helemaal niet. Gemeenten kunnen gesloten zijn. Iemand van buitenaf kijkt daar vreemd tegenaan. En die geslotenheid die naar buitenaf uitstraalt, die straalt dan vaak ook nog een keer naar binnen uit. In een geslotenheid, dat iedereen die niet helemaal precies op dezelfde toer leeft en denkt, bij voorbaat afgeschreven is. Dat kan een vorm van gesloten gemeente zijn. Je kunt ook met elkaar, al ben je het allemaal goed met elkaar eens, een gesloten gemeente zijn. Want dan denk je niet meer aan het woord van de Heere Jezus, ik heb nog andere schapen die van deze stal niet zijn. Die moet ik ook toebrengen. Het gaat mij vanavond niet om dat ik mij moet verliezen in allerlei technieken en vormen waarin je de gemeente weer open kunt breken. Je moet met dat breken trouwens heel erg oppassen. Want vaak breek je het af of kapot. En je maakt niet met een paar handgrepen een gemeente ineens tot een wervende gemeente als daar een bepaald gesloten karakter in is. Ik zou eigenlijk het op een wat hoger plan willen tillen en denken, en ik heb het nooit anders meegemaakt, moet ik u eerlijk zeggen. Als het werkelijk Christus is die in het midden is in de gemeente, dan hoef je helemaal niet zoveel op touw te zetten of allemaal te ontketenen. Want dan gaat er heel veel, als ik zeg vanzelf zult u vreemd kijken, toch zeg ik dat. Dan hoef je helemaal niet mensen zo vreselijk op de tabber te jagen van je moet getuigen en je moet evangeliseren. Want als je de Heere Jezus werkelijk de schat van je hart is, zou je er nooit over kunnen zwijgen. En de beste evangelisatie is niet dat we met een commissie ons dorp afstruinen, hoewel dat soms best wel eens goed kan zijn. En ik zou ook nog wel een pleidooi willen voeren voor gericht evangelisatiewerk en folderwerk, dat weet ik allemaal. En als het kan, doet u het, maar bedenk dat het eigenlijke toch op een ander vlak geschiet. En ja, op gevaar af stokpaardjes te bereiden, ik zou wensen dat we dat allemaal vorm konden geven in onze gemeenten. Ik heb er al zo vaak voor gepleit en het is nog wel eens een beetje aan dovemans oren gesproken. Ik zou toch graag de ouderwetse bidstonden, de gebedsuren, in ere hersteld zien. Als je het zegt, dan kijken mensen, en daar heb je misschien met geslotenheid te maken, als je het zegt, dan kijken mensen je aan van, u met bidstonden? Ik ben nu ook al evangelisch geworden of zo, zeggen ze dan tegen je. Kijk, daar ben ik nou een beetje verdrietig van. Want het heeft oude papieren en het heeft goede papieren ook. En ik denk wel eens, zouden wij niet op het punt aangeland zijn? En wie in het evangelisatiewerk zit of gezeten heeft, die weet hoe je na een x-aantal jaren soms zo afgebrand kunt zijn en uitgeblust kunt raken. Dat je denkt, hoe moet het nu nog? Hoe moet het nu weer? Je komt jaar en dag bij dezelfde mensen en je ziet geen resultaat. En het lijkt alsof het allemaal moeizamer gaat. Ik wil dus niet zeggen, dan moet je maar gaan bidden. Maar ik denk dat wij een hernieuwd besef moeten krijgen. Dat de Heere juist in deze duistere tijd, hoewel je maakt soms dingen mee dat je zegt, laat ik het dat niet te snel zeggen, dat het een duistere tijd is. Want lieve mensen, God is niet overleden. Hij leeft en hij werkt. En hij doet zijn grote dingen, maar moeten wij niet vandaag, als het over openheid en werven gaat, leren dat de Heere ook in het verleden van zijn kerk, en dan hoef ik nog niet eens in de kerkgeschiedenis te kijken, dan hoef ik alleen maar in de Bijbel te blijven, op het gebed der gemeente wonderen deed. Op het gebed der gemeente werd de aarde bewogen en deden de gevangenisdeuren, die openden zich. En God leidde ze uit. En zou de Heer ook niet vandaag mensen toe kunnen brengen, waarvan wij met geen moeite kunnen bedenken hoe we ze ooit nog moeten bereiken? Zou de Heer het gebed der gemeente niet daarin willen gebruiken? En zou dat ook niet een heilzaam effect kunnen hebben voor het gemeente zijn als zodanig? Wij worden weer samengesnoerd met alle variatie. En zet u dan alsjeblieft niet te snel zo'n verkokend brilletje op. Dat u denkt, nou, die wel, maar die niet. Probeer het ook eens een beetje ruim te zien. Ik weet best dat er heel veel vragen over te stellen zijn. Maar als de ene hartstocht ons vandaag bindt, ouderwets gezegd om zielen te winnen voor het lam. Nou, ik denk dat we dan ook onze onderlinge verschillen niet als kloven behoeven te beleven. Maar ook als wettige variatie. En daar ga ik geen discussie over aan, want dan zit ik hier om 11 uur nog met u. Maar Ik wijs u, ik zou bijna met Paulus zeggen, een weg die nog uitnemender is. Hoe moet dat verstaan worden, dat is de laatste vraag, dat Christus gestalte krijgt in ons. U weet, dat is een vers waar Paulus over schrijft in Galaten 4 vers 19. Die hele pericoop, als hij geschreven heeft over volheid destijds, dat God zijn zoon uitgezonden heeft, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet, omdat hij degene die onder de wet waren verlossen zou, en wij de aanneming tot kinderen zouden verkrijgen, en omdat ge kinderen zijt, zo heeft God de geest zijn zoons uitgezonden in uw harten, die roept Abba Vader, dan zijt ge niet meer een dienstknecht, maar een zoon. En indien gij een zoon zijt, zo zijt ge ook een erfgenaam van God door Christus. En dan vaart hij uit tegen de Galaten. O uitzinnige Galatiërs, schrijft hij. Gij onderhoudt dagen en maanden en tijden en jaren. Ze vallen weer terug in het oude patroon. Ze denken dat ze Mozes met Christus moeten combineren. Ik vrees voor u, schrijft hij, dat ik niet enigszins te vergeefs aan u gearbeid heb. Dat. En ben ik dan uw vijand geworden, u de waarheid zeggende. En dan zegt die anderen, die zeggen, ja, jullie met je vrijheid in Christus, je moet Mozes doen. En je moet dit, en je moet zus, en je moet zo. En je moet er voor alles nou bij doen. Dan pas ben je aan de maat. Dan zegt hij, zij ijveren niet recht over u. En dan schrijft hij dat vlammende woord. Vlammend, ja. Ik zou bijna zeggen, daar vallen tranen op de brief van Paulus. Mijn kinderkens, die ik arbeide te baren. Totdat Christus een gestalte in u krijgt. Ik denk dat u dat woord moet plaatsen juist in die context. Dat Paulus zegt, daar heb ik me nou voor beijverd. Dat jullie de weergaloze genade Gods in Christus zouden kennen en erkennen. En daaruit zouden leven. Die vrije genade Gods in Christus. Waarbij God niet zegt, ik zal je pas genadig zijn. Als jij eerst dit of dat of zus of zo aanbrengt. Maar ik zal je genadig zijn, omdat ik genadig ben in Christus. Dat is naar mijn overtuiging wat hij bedoelt. Christus een gestalte in u krijgen. Dat de vrije genade Gods in Christus in ons regeert. En dat ze zo in ons regeert, dat wij in goede werken tot eer van God leven. Niet om de hemel te verdienen, maar omdat God in Christus zo onuitsprekelijk en eindeloos goed voor ons is en het verlangen in ons postvat om eenmaal in volkomenheid zonder enig gebrek die God te dienen, totdat Christus een gestalte in u krijgt, vrije genade in de samenhang met de heiliging des levens, opdat zijn beeld in ons wordt afgedrukt en wij op God gericht worden, zoals Christus op de Vader gericht was en gezegd heeft, Vader, ik kom om uw wil te doen. Dat zo ook in ons dat vuur ontstoken wordt en dat verlangen tot stand komt en gevoed wordt om de wil des Heren te doen in de bloei van de genade Gods in Christus. Dat is opdat Christus een gestalte in u krijgen. Voorzitter, ik ben er door. En ik dank de vergadering voor de vragen. Toch fijn dat je er nog een beetje op in kunt gaan, zo hier en daar. Ik zal gerust niet alles beantwoord hebben zoals u misschien verwacht had. Maar goed, dan bent u misschien teleurgesteld. Maar dat zij dan zo. Ik heb het beste gegeven wat er was. Ja, ik heb nog zo'n ding aan.
Ja.
Dominee Beens, u hoeft zich niet te verontschuldigen hoor. We hebben heel graag naar u geluisterd. U heeft ons geweldig veel meegegeven. En
Dat hebben we straks al gezegd, maar nu nog zijn we u zeer erkentelijk voor het beantwoorden van de vragen en de praktische toon die daarin heel duidelijk doorklonk voor ons allemaal. We zijn u erg dankbaar voor alles wat we hebben gekregen. En ik denk dat ik de tolk van u allemaal ben wanneer ik dat tegen mijn collega zeg. We willen met elkaar nog wat gaan zingen. En dan zal Dominee Beens wel met ons willen eindigen, stel ik me voor. Psalm 92. Daarvan de versen 7 en 8. Psalm 92, het zevende vers. Het rechtvaardig volk zal bloeien gelijk op Libanon bij het koesteren van de zon, de palm en ceder groeien. En ook vers 8, in hun grijze dagen blijft hun vreugd gewis, ze zullen groen en fris gewenste vruchten dragen. Psalm 92, het zevende en het achtste vers.
Zullen we met elkaar danken en bidden. Trouwe Heere, we danken u, gekomen aan het einde van onze samenkomst op deze avond, met elkaar, vrienden en vriendinnen uit de gemeenten, samen verbonden door de band van het woord, ook in het verband van de cursus geestelijke vorming, waarbij het past u te danken voor de 20 jaar die afgelegd is, traject, dat deze cursus gegaan is te midden van de gemeenten hier op het eiland en van daarbuiten zelfs. Heere, we bidden u dat er een rijke zegen op mag rusten. We mogen ook geloven dat dat zo is, want wat u doet, dat doet u nooit te vergeefs. En dat u het doet, dat geloven wij. We danken u ook voor deze avond. Er is veel aangesneden. Geef dat we het wezen mogen meenemen, onthouden. Dat Christus een gestalte in ons krijgen. En dat de Heilige Geest ons leidde. En dat uw naam in ons leven tot gelding en tot heerlijkheid komt. Dat wij minder worden. En o wonder, in dat minder worden, worden opgebouwd. Maar dan in hem. En in de volheid van de genade van Christus. Geef dat wij mogen opwassen in die genade en kennis. Dat de verkondiging van het woord, de bediening van de sacramenten, het persoonlijke gebed en het gebed der gemeente en de gemeenschap der heiligen daarin wezenlijke dingen mogen zijn. Heere, blijf bij ons nu uiteen gaan. We dragen de gemeenten waaruit wij komen aan u op. De kerk waartoe wij behoren, ook als dat een andere kerk is dan de Nederlandse hervormde. We zien nog broeders van andere huizen. En zusters, heren, gedenk ons allen. O, wij belijden u onze gebrokenheid, ons niet weten, ons niet kunnen, ook in deze dingen vaak. Heren, wie zal het zeggen, wie zal het weten? Bewaar er ons ook voor dat wij het weten. En bewaar er ons voor dat wij het doen, juist ook in de nood der kerk. Doe ons op u hopen, opdat gij het doet. Maar daar schakelt u ons dan ook bij in, zo dat u ons aan uw lippen doet hangen en op uw woord ons hoofd doet neerleggen en ons hart doet zinken. Op deze zal ik zien. Op de arme en de verbrijzelde van geest, de nederige die voor mijn woord beeft. Breng ons veilig thuis. Denk aan ons allen in de persoonlijke omstandigheden waarin wij verkeren. Ook onze luisteraars thuis dragen wij aan u op, allen en ieder persoonlijk. Denk aan de broeders in de bediening van het evangelie. Hier in ons midden en ook de anderen die op dit eiland dienen, denk aan al de gemeenten. Laat de plek van de preekstoel plaats zijn om kinderen te baren, totdat Christus gestalte in ons krijgt. Hoor ons om zijn naams wil. Amen.
Dankbaar dat hij ons alle veilig hier bracht. Ik wens u en bijzonder ook dominee Beens, die waarschijnlijk de langste reis nog moet maken, maar ja, ik weet niet waar u allemaal woont, maar ik wens u allemaal wel thuis en we hopen graag, waar het u betreft, tot een volgende keer.